Dat er is een traditie waarin de kerk in de weken na kerst stilstaat bij een aantal kernachtige verhalen die iets heel belangrijks duidelijk maken van wie Jezus is en wat hij zou doen. Bezoek van de wijzen uit het oosten natuurlijk, maar ook de doop van Jezus en zijn eerste wonder in Kana, water in wijn. Het zijn allemaal hele kernachtige verhalen die horen bij de tijd van Epifanie. Ik heb een van die verhalen meegenomen vandaag. We gaan nadenken over de doop van Jezus. En we gaan eerst luisteren naar de gebeurtenis volgens Johannes, de evangelist, hoe hij het heeft opgeschreven. En dan zullen we daar in de preek verder samen over nadenken wat dat voor ons betekent. Luister naar het goede nieuws. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om aan Johannes de doper te vragen: wie bent u? En hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem: wie dan? Bent u Elia? Hij zei: nee, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. We moeten toch antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei: ik ben de stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja heeft gezegd. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder: waarom doopt u dan als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Toen zei Johannes dit: ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei: daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: als je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Dit is het woord van God. Lieve broers en zussen, lieve gemeente. Ik wil even naar deze bekende gebeurtenis kijken door de lens van één woord. En het woord van vandaag is, even weer terug, omdenken. Weten jullie nog wat het is? Een paar jaar geleden was het heel populair. Toen had iedereen het erover: omdenken. Omdenken betekent dat je van een hele moeilijke situatie, meestal met frustratie, eerst een feit maakt. Dus je maakt van een probleem een feit. En bij dat feit probeer je dan te bedenken van: welke nieuwe mogelijkheden schept dit misschien voor mij? Bijvoorbeeld, je trein heeft vertraging of je staat in de file en in plaats van je helemaal op te vreten van binnen en 10 keer van baan te wisselen om er uiteindelijk achter te komen dat het natuurlijk ook niet opschiet, neem je even je momentje en je bedenkt: wacht even, ik sta in de file, dat is niet mijn schuld, maar ik kan er ook niks aan doen, hè? Dus je hebt van de frustratie een feit gemaakt: ik sta in de file. Wat levert mij dit op? Tijd, hè? Nou kan ik mooi mijn moeder even bellen, dat was ik de hele tijd al van plan. En het schoot er altijd maar tussen. Je staat in de file en je belt met je moeder. Zeg, hoe gaat het er eigenlijk mee? Dan heb je iets goeds gedaan, toch? Misschien zet je wel een mooie podcast op of je ademt gewoon rustig in en uit. En je geniet van de tijd die je zomaar hebt gekregen. Je niet om gevraagd, je hebt het zomaar ontvangen. Misschien ben je wel vader of moeder van een jong gezin en je hebt kleine kinderen. En als ik nog even terugkijk, ik heb 3 dochters, die zijn een beetje wat groter. Maar een van de veel voorkomende frustraties was dat ze bijvoorbeeld niet wilden eten. En dat kan echt heel irritant zijn, want je denkt als ouders met je zorgzaamheid van, ja, je moet wel wat eten, want als er niks ingaat, dat is niet goed natuurlijk, hè? Nou, omdenken zou dan in die situatie zo kunnen gaan. Je probeert eerst je emoties even te parkeren en het te aanvaarden als een feit. Oké, de kinderen willen niet eten, daar kan ik nu even niks aan doen, het is nou eenmaal zo. Wat kan ik hiervan leren? Ja, wat zou je daar nog van kunnen leren? Iemand zei, beschouw het als een eerste oefening in loslaten. Dat is een hele diepe. En daar denk je niet na als je net hele jonge kinderen hebt. Maar als je 10 jaar verder bent wel. Iedereen die kinderen van God gekregen heeft, moet die uiteindelijk ook weer loslaten. Want het zijn niet jouw kinderen, het zijn Gods kinderen. Ze gaan ook hun eigen weg. Pick your battles. Nou ja, dat is wel een. Dat zou zomaar een les kunnen zijn die je even in de schoot valt als je erover nadenkt. Wat kan ik hier van leren? Misschien heb je wel te maken met boze mensen, chagrijnige mensen of zo op je werk, hè? Of in de klas. En denk je op een gegeven moment van, nou, die of die heeft blijkbaar wat meegemaakt waar die chagrijnig over is, daar kan ik niks aan doen. Daar heb ik ook niet zoveel mee te maken. Maar wat kan ik hiervan leren? Kan ik mooi werken aan mijn people skills, toch? Want Jezus heeft altijd al gezegd, laat iedereen je nou kennen als vriendelijke mensen. Nou, dat is helemaal niet moeilijk als iedereen om je heen vriendelijk is. Maar als de mensen chagrijnig zijn, dan wordt het een getuigenis. Dat kun je zomaar leren, toch? Als je chagrijnige mensen aan de balie krijgt. Het doopverhaal van Jezus is ook een soort omdenkverhaal. Misschien wel het grootste dat er is. Ik hoop daar iets vanochtend van over te brengen. 3 punten vandaag. We gaan eerst even kijken naar Johannes en zijn ontregelende boodschap van bekering, zijn oproep tot bekering, vermoeiende oproep ook wel een beetje. Dat is het probleem, zou je kunnen zeggen, van vandaag. We zien wat er met Jezus gebeurt en hoe dat eigenlijk Gods grote omdenkoefening is. Dat is mijn stelling van vandaag. En we proberen te ontdekken welke nieuwe mogelijkheden dat oplevert voor ons, mensen, die Jezus proberen te volgen met vallen en opstaan. Goed. Het verhaal van vandaag begint met Johannes de Doper. Johannes de Doper is een echte profeet. En hij voert namens God een heel klassiek gesprek met de mensen die bij hem komen. En dat gesprek is heel simpel. Johannes heeft namelijk maar 1 boodschap. Jullie moeten je leven veranderen. Je moet je bekeren. En Johannes maakt het ook verder helemaal niet ingewikkeld of zo. Het is niet iemand van de dikke boeken of de moeilijke taal. Inderdaad, heb je 2 jassen? Mooi. Kun je er 1 weggeven? Ja? Komt er iedere maand meer binnen op je bankrekening dan dat je zelf nodig hebt? Nou, dan heb je veel mogelijkheden om weg te geven. Heb je eten genoeg? Kijk eens om je heen. Wie zou je kunnen uitnodigen voor de maaltijd? Krijg je een uitkering? Of een klein inkomen? Wees dan tevreden met wat je krijgt en kijk niet de hele tijd naar mensen die meer hebben gekregen dan jij. Het is niet zo moeilijk. En Johannes heeft wel gelijk, hè? Laten we dat eerst maar eens even vaststellen voordat we bij dat vermoeiende punt aankomen. Johannes heeft natuurlijk wel gelijk. Denk er maar eens over na. Als het, zeg maar, voor de manier waarop je je geld uitgeeft helemaal niks uitmaakt of je gelooft of niet. Ja, dus kijk maar eens even gewoon op je bank-app, zeg maar. Wat komt erin? Wat gaat eruit? En als het voor die bank-app niks zou uitmaken of je Jezus volgt of niet, dan is er een situatie aan de hand die vreemd is. Dat klopt niet, zou Johannes zeggen. Of als het voor de manier waarop je je agenda beheert en indeelt, de ritmes in je leven, de mensen met wie je je omringt, niks uitmaakt of je gelooft of niet. Nou, dan moet je je ook bekeren, zou Johannes zeggen, want dan klopt er iets niet. Bekering is belangrijk. En dat gesprek, daar komen we later ook nog even op terug, dat blijft ook belangrijk. Het probleem is alleen, het vermoeiende is alleen, dat die oproep tot bekering altijd maar weer nodig blijft. De profeet had het gedaan voor Johannes. Johannes doet het. Ik ga het vandaag ook doen. Ja, wanneer gaat er nou ooit eens echt iets veranderen? Dat is het vermoeiende aan die boodschap van bekering. Blijkbaar is er in ons leven, in mijn leven, een bepaalde kracht werkzaam die maakt dat die oproep tot bekering altijd maar weer nodig is. Ja? Dat er, als je niks doet of je laat het even gaan, dan komt er weer zo'n flow in je leven waarin je eigenlijk als vanzelf vooral gericht wordt op, ja, nou ja, de dingen die je eigen leven gewoon wat comfortabeler maken. Dat gaat nou eenmaal haast vanzelf. Of je vergeet het gewoon. Daarom komen altijd de profeten weer op om jou, hun vinger op de zere plek te leggen. En vaak hebben ze gelijk. Je leven moet blijvend veranderen. Maar het heeft ook iets vermoeiends. En dat als je toepast op je geestelijke leven, dan kun je steeds maar weer tegen die vraag aanlopen. Begrijp me niet verkeerd, er is groei, hè? Er is groei ook in mijn leven, goddank. En toch, ik zou eigenlijk toch meer moeten bidden. Daar beter en meer de tijd voor nemen. Anders om moeten gaan met mijn tijd. Ik zou vrijgeviger kunnen zijn. Dat zijn altijd maar weer gedachten die vaak ook kloppen, zeg maar. En het heeft iets vermoeiends. Voor je het weet sta je jezelf weer op je kop te geven. Want wanneer is dit genoeg? Wanneer is het ooit genoeg? Dat is de vraag. En dat was het eerste punt. Johannes en de andere profeten hebben natuurlijk gewoon gelijk. Het is altijd nodig om je leven in sync te brengen met het evangelie, met het goede nieuws. Maar nu komt Jezus in beeld en daar gaat het natuurlijk over. Als Jezus in beeld komt, gebeuren er altijd belangrijke dingen en dan komen we gemakkelijk tot de kern. We gaan even terug naar de tekst. Of nou ja, we hebben dat kinderbijbelverhaal ook nog vers in ons geheugen. De mensen zijn toegestroomd, vol verwachting. Bijzonder, hè? Komen allemaal bij Johannes. En er ontstaat ook een soort verwachting. Zou hij de Messias zijn, de bevrijder, de redder, de grote leider? En Johannes zegt, nee, ik ben het niet. Ik doop maar met water. Straks komt er iemand en die doopt met de geest en met vuur. En met andere woorden, water kan je weer afspoelen. Hè? Dus ik ben met mijn voorbereidende werk bezig. Maar degene die na mij komt, die doopt met vuur. En vuur hoort bij oordeel. Met andere woorden, als hij komt, zorg je beter dat je er klaar voor bent. Maar nu kan het nog. Bekeer je. En precies midden in dat gesprek stapt Jezus ook op Johannes af. En dan gebeurt er iets onverwachts. En Johannes beschrijft het moment zelf eigenlijk niet, maar wel wat hij gezien heeft. Jezus komt bij Johannes om gedoopt te worden. En die doop van Jezus, dat is het begin van Gods grote omdenkoefening voor ons. Want die doop van Jezus is best wel raar. Zat je misschien net al over na te denken toen het verhaal werd voorgelezen. De mensen komen om schoon gewassen te worden, om opnieuw te beginnen, om hun leven te beteren. En dan komt Jezus en die wil ook gedoopt worden. Moet hij ook zijn leven dan beteren, opnieuw beginnen? Wat is hier aan de hand? Matthäus, andere bijbelschrijver, die beschrijft dat ook, hè, hoe Johannes echt begint te protesteren, tegensput het. Hier klopt iets niet. Het zou toch andersom moeten zijn? Doop mij! Maar Jezus zegt, nee, laat het maar gebeuren, want zo vervullen we Gods gerechtigheid. Waarom laat Jezus zich dopen door Johannes? Ik denk dat Jezus doop om te beginnen veel duidelijk maakt over de kern van het geloof. We kunnen er zo naar kijken. Als Jezus zich laat dopen, dat is een van mijn stellingen vandaag, als Jezus zich laat dopen, gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde, het omgekeerde, als wat er gebeurt bij al die andere mensen die in de rij staan om gedoopt te worden door Johannes de Doop. Laat er even tot je door laten dringen wat hier gebeurt. De mensen die hun leven willen beteren, die geraakt zijn door de oproep van Johannes, die gaan, ik gebruik beeldtaal, vies het water in, hè, met al hun niet kloppende levens, om er schoon weer uit te komen. Dan komt Jezus, ja, en bij deze doop wordt het begin van zijn weg heel mooi duidelijk, en Jezus gaat er schoon in. Om zich te wassen in het water waarin zojuist iedereen zijn viezigheid, zijn vuiligheid en zijn zonde heeft afgewassen. Dat is eigenlijk opvallend en raar. En de mensen hebben het begrepen. En met die doop van Jezus is dus de koers van zijn leven ingezet. Dat maakt dit verhaal duidelijk. Want Jezus zou nog veel verder gaan dan kopje onder in een vies bad. Hij zou kopje ondergaan in de dood. In Lucas 12 zegt Jezus, ik word verteerd van verlangen, want ik moet nog een doop ondergaan. En hij had het over zijn dood. Ik moet helemaal ondergaan in jullie leven. Dat is wat Jezus zou komen doen. En in het evangelie van Johannes lezen we dat Johannes de Doper deze boodschap heeft begrepen. Want na de doop van Jezus voegt Johannes een element aan zijn verkondiging toe. Eerst was, de preek van Johannes de Doper was eerst, bekeer je, want hij die na mij komt is groter dan ik. En hij komt om te oordelen. En na de doop van Jezus verandert de boodschap van Johannes. En ook, want Jezus komt weer nog een keer. En dan zegt Johannes ineens. Dat zijn hele bekende woorden geworden voor de kerk. Daar is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Vraag. Hoe is Johannes de Doper in dat stadium van Jezus optreden tot die ontdekking gekomen? Hoe kan dat nou? Hoe kan hij dat weten? Jezus was nog niet half onderweg naar Golgotha. Of Johannes wist het al. Daar is het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Die kopje onder zou gaan in onze dood. Weet je hoe ik denk dat Johannes het gezien heeft? Aan het teken van die duif. Dat denk ik, hè. Na Jezus doop komt de duif en die blijft op Jezus rusten. Maar wat is een duif? Ja. Ik merkte bij mezelf dat ik bij die duif vaak als eerste denk aan het verhaal van Noach, hè. Dit is een nieuw begin. Dat zit er zeker ook in. Ik denk dat de mensen in de buurt van Jeruzalem een andere eerste associatie hebben gehad bij die duif. Een duif was namelijk een offerdier, hè. Je was liever geen duif in de buurt van Jeruzalem, want daar werden duiven gevangen, hè, en verkocht bij de tempel. Omdat de meeste mensen van eenvoudige komaf kochten dan 1 of 2 duiven om ze te brengen als een offer voor God. En met die duif wijst God Jezus ook aan als een offer. Het zit er ook in dit verhaal. En zo is de doop van Jezus, dat is mijn hoofdstelling van vandaag, het begin van de dood van Jezus. Daar wijst het al een beetje op. Eigenlijk moet je even een dode duif in gedachten hebben. Misschien een beetje raar, maar zijn doop, hè, aan het begin van zijn leven, in het verlengde daarvan zijn dood, dat is Gods grote omdenkoefening voor ons. Ja? Wat is het omdenken? Je denkt steeds, ja, nou moet ik mijn leven beteren. Nou moet ik. En dan zegt God, nee, hij is het. Hij gaat met zijn leven betalen voor dat van jou. Hij gaat kopje onder. Hij doet het over. En dat begint allemaal hier bij de doop van Jezus. Voor wie het wil zien en voor wie het wil geloven. Laatste punt. Deze omdenkoefening, lieve mensen, opent allerlei nieuwe mogelijkheden, volgens mij, voor ons mensen. Het verandert in ieder geval elk gesprek over, hoe je je leven moet inrichten, wat je moet doen om een kind van God te mogen zijn. En deze omdenkoefening laat eigenlijk zien, dat hoef jij niet zelf te verdienen, want je bent het al, door hem. Door hem. Dat is ook de boodschap, de diepste boodschap van iedere doop. Het is altijd een nieuw startpunt. God maakt een nieuw begin. Niet als antwoord op jouw goede gedrag, maar als antwoord op het leven van Jezus. Dat doet God. En nog een keer, even met wat andere taal. Wat leren we dus over God zelf eigenlijk? Het zit heel diep in ons om dat we een soort beeld van God maken als iemand die heel ver afstaat en dan van een afstandje kijkt of je leven wel klopt of niet. Hè? Dat zit bij heel veel van ons erin. Alsof God een soort VAR is, hè, bij een voetbalwedstrijd. Zo van, je dacht dat je het goed deed, hè, maar. Nou, Hij heeft het precies gezien. God kijkt overal doorheen. Dus pas maar op. Dit Bijbelverhaal, aan het begin van Jezus optreden, en dat zien dat het echt anders is. God blijft niet van een afstand kijken totdat jij je leven op orde hebt. God komt ons leven binnen. Hij neemt het op zich. Hij doet het over. Hij houdt van jullie. Dat is het begin. Hij gaat kopje onder. Dat is het goede nieuws van vandaag. Het is niet, jij doet je best en God beoordeelt. Maar het is, hij kwam dichterbij om jouw leven over te doen en te vernieuwen en te volbrengen. Zodat jij het niet meer hoeft te verdienen. Gelukkig maar, want je kunt het ook helemaal niet. Daar begint het. Niet bij jouw prestatie, maar bij zijn genade. Dat is het goede nieuws, hè? Het gaat helemaal niet over wat je ervan terecht bent, brengt in je leven. Het gaat om wat hij terecht heeft gebracht in zijn leven. Daar gaat het om. En dan komen we nou weer even terug opnieuw bij Johannes de Doper, hè? En dat soort profeten. Dan, als die boodschap begint te landen, hè, van het gaat niet om wat ik ervan terecht breng, maar het gaat om wat hij terecht heeft gebracht. Als die boodschap begint te landen, hè, het gaat niet om mijn goede gedrag, het gaat om zijn genade. Als die boodschap begint te landen, ik zeg het maar een paar keer, want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij mij glijdt het ook steeds weer weg. Je moet het heel vaak weer ontdekken. Als die boodschap begint te landen, dan komt er ook weer ruimte voor de vraag van, nou, wat betekent dat voor mijn concrete leven? En welke mogelijkheden brengt dit met zich mee? Dat is een heel ander gesprek dan, hè? Dan gaat het eigenlijk niet meer van of je goed genoeg bent, want God kijkt naar Jezus. Maar dan gaat het over hoe je vorm kunt geven aan het leven dat je met Jezus hebt gekregen. Daar gaat het om. En dat kan best wel een moeilijk gesprek zijn. Dat kan best wel. Want als je God zo leert kennen, als iemand die onvoorwaardelijk van je houdt, want dat is het nu, dan komt er ruimte voor heel veel groei natuurlijk. En ook voor kritische vragen. Er mogen dan dingen gaan veranderen. Ik zou zeggen, juist omdat God onvoorwaardelijk van je houdt, mogen en kunnen er dingen van binnenuit gaan veranderen. En dan ontstaat er ook ruimte voor kritische vragen. Ik hoop dat jullie het ook wel eens doen op de kringen bijvoorbeeld, of gewoon in jullie onderlinge relaties. Wat betekent dat voor je leven? Hè? Wat let je dan om op dit of dat punt te groeien? Wat weerhoudt je ervan? En dan gaat het gewoon ook over hoe je tijd indeelt, hè, of hoe je geld rolt. Waarom zou je daar niet in willen groeien? Je hoeft er niks meer mee te verdienen. Maar de kern van het evangelie is dus, en dat moet vandaag duidelijk zijn, het is niet dat God tegen je zegt, je moet je beter gedragen. Het is veel radicaler. Het probleem wordt bij de wortel aangepakt. Jezus is gekomen om ons leven te delen, te ondergaan, om het in de dood te overwinnen. En nu wil hij ons bestaan ook van binnenuit vernieuwen. Dat is de mogelijkheid die zich openbaart. Jezus volgen betekent niet dat je al maar je best moet blijven doen totdat je goed genoeg bent om bij God te horen. Trouwens, het betekent ook niet dat God ons aanvaardt en laat zoals we zijn. Hè? Alsof het God geen zak uitmaakt dat we allerlei fouten en gebrek aan vertrouwen en zonde hebben in ons leven. Alsof hij het hele probleem zou ontkennen. Het heeft meer te maken, als ik het goed begrijp, met het aanvaarden dat het hier begint. En geloven, hè, dat Jezus echt ons leven heeft overgedaan. Ervoor betaald heeft. Dat hij het is ondergaan. Ook het oordeel dat ons boven het hoofd hing, dat is hij ondergaan. En dat wij met hem sterven om op te staan in een heel nieuw leven. Lieve mensen, dat is mijn boodschap voor vandaag. Laten we bidden samen dat God ons de genade geeft om deze boodschap niet alleen te geloven, maar om er in de kracht van zijn geest ook stap voor stap in verder te groeien. Laten we bidden. Heer in de hemel, ik wil u vragen of u ons helemaal en steeds weer en ook levendig voor ogen wilt brengen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Zodat we in ons leven in de goede beweging terechtkomen. Niet meer leven vanuit de kramp dat we misschien niet goed genoeg zijn, maar vanuit het goede nieuws dat U ons helemaal aanvaard heeft en van ons houdt. Door Jezus Christus. En geef ons dan veel van uw geest om samen te groeien in die liefde. Zo bid ik in de naam van Jezus. Amen.